Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, van die God die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we samen zingen met Psalm 19 en daarvan het zesde vers. Psalm 19, het zesde vers, dus krijg ik van mijn plicht, o God, een klaar bericht. Wat is het vooruitzicht schoon, hij die op u vertrouwt, uw wetten onderhoudt, vind daarin grote loon. Maar Heere, wie is de man die op het nauwkeurigst kan zijn dwalingen doorgronden? O bron van het hoogste goed, was, reinig mijn gemoed van mijn verborgen zonde. Het zesde vers uit de 19e psalm. Gelezen uit de eerste zendbrief van de apostel Johannes en daarvan het tweede hoofdstuk, de eerste 17 verzen. Wij noemden u 1 Johannes 2, te beginnen met vers 1, te lezen tot en met vers 17. Vooraf doen we belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in een Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens lezen we u 1 Johannes 2, van 1 tot en met 17. Mijn kinderkens, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En Hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij Hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet, maar zo wie zijn woord bewaart, indien is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. Hieraan kennen wij dat wij in hem zijn. Die zegt dat hij in hem blijft, die moet ook zelf al zo wandelen, gelijk hij gewandeld heeft. Broeders, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een oud gebod dat gij van het begin gehad hebt. Dit oude gebod is het woord dat gij van het begin gehoord hebt. Wederom schrijf ik u een nieuw gebod. Hetgeen waarachtig is in hem, zij ook in u waarachtig. Want de duisternis gaat voorbij en het waarachtige licht schijnt nu. Die zegt dat hij in het licht is en zijn broeder haat, die is in de duisternis tot nog toe. Die zijn broeder lief heeft, blijft in het licht en geen ergernis is in hem. Maar die zijn broeder haat, is in de duisternis en wandelt in de duisternis en weet niet waar hij heen gaat, want de duisternis heeft zijn ogen verblind. Ik schrijf u, kinderkens, om de zonden zijn u vergeven, om zijn naams wil. Ik schrijf u, vaders, want gij hebt hem gekend, die van het begin is. Ik schrijf u, jongelingen, want gij hebt de boze overwonnen. Ik schrijf u, kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Ik heb u geschreven, vaders, want gij hebt hem gekend, die van de beginnen is. Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleeses en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Tot zover.
Vragen we de Heere om zijn onmisbare zegen. Och Heere, U brengt ons vanmiddag opnieuw op de akker van uw woord, de bediening der verzoening. En als u het geeft, mag een deel uit ons leer- en troostboek, de Heidelbergse catechismus, vanmiddag worden verklaard. Heere, dan smeken wij, mag dat zaad van dat woord, de Heidelberger is immers een samenvatting van uw Gods getuigenis, mag dat zaad van het woord vallen in een weltoebereide harteakker. Als we nog altijd voor eigen rekening staan, vanmiddag uit het stuk der dankbaarheid, u zou toch kunnen gebruiken, opdat we ontdekt werden aan ons boze Adams bestaan, die natuur die alleen maar doodsvruchten voortbrengt, waar nooit enige vrucht gevonden wordt die u behagen kan, zoudt u willen betonen af te weten van hen waar die harte akker bewerkt is met de ploegschaar van uw heilige wet, o die zichzelf nergens bij kunnen rekenen. Misschien zijn er wel van die ongelukkigen die niet horen bij uw volk, die ook met de wereld niet meer kunnen leven, die misschien naamloos over de aarde gaan met een schreeuwende ziel. Heere, mag er wat onderwijs zijn? Zoudt u bijzonder willen zorgen voor uw kinderen? Ze krijgen onderwijs in het leven der heiligmaking, het stuk van de dankbaarheid, wat een aanvang mag nemen in het midden van de gemeente. En dan smeken wij, mag het waarlijk tot onderwijs zijn? Schenkt u een beschamende zegen, als nodig is, een vertroostende zegen, een ontdekkende zegen. O, u weet volkomen waar de kudde gelegerd is. Gij kent toch uw schapen, en ge zijt toch in de zoon van uw eeuwige liefde, de goede herder, en de goede herder kent zijn schapen, en ze worden door zijn stem herkend. Zoudt u willen betonen van uw Sion af te weten, en mag zo het onderwijs vanmiddag gezegend worden, mag uw naam allermeest verheerlijkt worden, mag de zoon uw eeuwige liefde worden aangewezen, en dat uw heilige geest onze harten wilde bearbeiden, drie enige verbondsgod. Wij zijn samengekomen of meeluisterend als verbondsbrekers, maar wilt u handelen naar de trouw van dat eeuwige verbond? En daarom kan het toch, ik zal nooit herroepen, hetgeen ik eenmaal heb gesproken, hetgeen uit mijn lippen ging, blijft vast en onverbroken. Zolang de zon en de maan daar zullen zijn, zolang zal uw naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht en van kind tot kind, ja, tot in der eeuwigheid. Mogen wij bij vernieuwing heel de gemeente u voorleggen hier, of in het afwezig zijn in een periode van vakantie, wellicht zijn er ook elders. Wilt u ze in getrouwheid brengen ook op uw dag, onder uw woord. Hen die oppassen op onze kleinsten, of als er werk van barmhartigheid of noodzakelijkheid verricht wordt, wees ook goed en nabij. Zegen in het meeluisteren of later beluisteren van de dienst. Misschien zijn er ook die zwerven. Heere, wilt u doen zien dat het schuld is? Grijp ze in het hart en geef toch getrouwheid om in de gemeente waar u een plaats gaf te mogen opgaan. Zou u willen zorgen voor hen die vervreemden van uw woord en van uw dienst, jonger of ouder. Heere, zou u terug willen brengen de verloren zonen en dochteren ook van deze gemeente. Ze hebben het niet verdiend, maar u doet het toch nooit uit verdiensten, maar uit genade. Zou u in het hart willen grijpen, als er wellicht zijn die in de barre wildernis van deze wereld verdwaald zijn, zonder God en buiten Christus. Zet u ze stil, Heere. Ja, wil zo de wonderen van uw hand groot maken en alzo betonen dat gij in de opgestane levensvorst Jezus Christus gisteren en heden dezelfde zijt, ja, tot in der eeuwigheid. U weet van alle zorgen en moeite die ons kunnen bezwaren. Vanmorgen wat dingen genoemd, er kunnen nog zoveel andere zaken zijn die ons hart vervullen. U weet van verdriet, als onze levensweg zo anders gaat dan we hoopten of dachten. U weet van spanningen in huwelijken, als u de kinderzegen gaf in gezinnen. U weet van hen die psychisch er zo diep door moeten. U weet van lichamelijke ziekte, chronische ziekte, ongeneeslijke ziekte. O Heere, betoon dat u helpt en sterkt, ook als het ons zwaar valt. U kent ze die met gemis leven, met handicaps, met zorgen in het leven van elke dag, misschien spanningen op de werkvloer. Wat kan het ons allemaal bezetten? Zou u het een ogenblik van ons af willen nemen? Mijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden. Mogen we ook hier al onze noden bekend of onbekend in het midden van de gemeente u de levende God voorleggen? Wilt u zorgen voor het onderwijs? Het is een periode van vakantie. Maar zou u willen betonen dat u wat weet van onze scholen? Mogen ze trouw zijn, dicht bij schrift en belijdenis? Zou u willen betonen af te weten van hen die leiding geven, besturen, onderwijs mogen geven of het onderwijs mogen ondersteunen, het basisonderwijs, het speciaal basisonderwijs, het voortgezet, middelbaar, hoger en wetenschappelijk onderwijs. Gedenk onze kinderen, wilt u ze toch jong bekeren? Zult u onze jongeren in het hart willen grijpen? Mag het onderwijs daarvoor gezegend worden? En we bidden bijzonder voor hen die zich voorbereiden op het doen van examen. Mag het ook veel gebed geven in het hart. En zult u de verstandelijke vermogens die geschonk willen zegenen, ook bij alles wat van hen gevraagd wordt. Heere, zegent u ons land en volk. Het stormt, we hebben zoveel oordelen van u te verwachten, want wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar zou u nochtans willen betonen van ons af te weten, breng ons arme volk in de schuld voor God. En Heere, mogen wij onszelf aanklagen, het oordeel begint toch bij het huis van God. Sterk onze overheid. Gedenk alle die over ons gesteld zijn. Betoon ook af te weten van hen die ons vertegenwoordigen, plaatselijk, provinciaal, in de Eerste en Tweede Kamer. En mag al die arbeid gezegend worden in u de Heere. Wij bidden voor ons vorstenhuis, onze koning die zijn geboortedag mocht gedenken, zijn vrouw, de prinsesses. O Heere, wilt u koninklijke knieën buigen voor de koning der koningen en voor de heren der heren. Zou u de groten van deze aarde willen gedenken? Er is zoveel aan de hand, er is zoveel nood. Heere, geeft u vrede, allermeest, geeft u bekering. En zou u nog een opwekking willen geven, ook in deze donkere tijden? Gedenk een wereld verloren in zonde en schuld, maar ook bloedend uit zoveel wonden. Mag het werk van barmhartigheid en dienstbetoon ook vanuit onze gemeentekring goede voortgang hebben. Wij bidden allermeest voor uw kerk. Zegen uw kerk. Bewaar en vermeerder haar. En verstoor alle werken van de Satan. Gedenk de vervolgde en verdrukte kerk. O, wat moesten onze gedachten veel bij hen zijn, die daadwerkelijk moeten lijden, soms in gevangenissen of strafkampen, betoon van hen af te weten. Mag ook uw kerk, waar en hoe dan ook op deze wereld, geregeerd worden door uw woord en geest. En wilt u daartoe het zendingswerk, het evangelisatiewerk, het werk onder het bondsvolk Israël, goede voortgang doen hebben in u de Heer. Wij bidden ook voor de gemeentekring die ons lief is, als klein deeltje van uw kerk. Wil ook onder ons wonen en werken. Heer, dat u meerdere dienaren des woords zoudt willen verwekken, waar zoveel vakante gemeenten gevonden worden, ligt toch in uw hand. Maar mag het ook voor de maand die voor ligt bijzonder wegen in onze harten. En mag het ook merkbaar zijn in onze gebeden. Zoudt u als de Heere van de oogst nog mannen willen toeschikken, ook aan onze theologische school, die worden opgeleid tot de dienstwerk in uw koninkrijk. Betoon af te weten van ons schooltje aan de boezemsingel. Heere, wij bidden, bedeel onze curatoren met licht van boven. Ook in de weken die voorliggen, zoudt u willen zorgen voor de broederstudenten. En wilt u ze helpen, Heere, bijzonder hen die al rond mogen gaan en ook vandaag de gemeentekring mogen dienen. Wilt u zorgen voor deze gemeente, herdeloos, alweer zo'n 4 jaar. Heere, zoudt u willen zorgen en willen betonen dat u ook af weet van deze kansel en de man uws raads hier willen brengen. Mogen we daartoe bij vernieuwing bidden om licht en wijsheid voor onze broeder, op wie een beroep is uitgebracht. Sterkt u de broederskerkenraad in de ambtelijke dienst van ouderling of diaken, bekwaam ze, Heere, niet alleen ambtelijk, maar allereerst en allermeest persoonlijk, om te mogen dienen tot eer van uw grote naam. Zoudt u willen betonen van ons samen zijn af te weten en van al de plaatsen van uw heerschappij binnen en buiten ons vaderland, binnen en buiten ons kerkverband, waar uw woord in getrouwheid verkondigd wordt, komt u erin mee en schenk in het luisteren een oor om te horen, in het prediken een stem om te spreken. Ja, Heere, mag uw geest vanmiddag in ons midden zijn, dat zou het groot zijn, opdat het tot eeuwige zegen voor onze ziel gebruikt zou worden. Wij zijn het alles onwaardig. U kunt ons rechtvaardig voorbij gaan, maar onze ogen zijn op u. O God van onze vaderen, zie ons dan aan in de zoon uw liefde en werk met uw geest en dat onverdiend, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan samen zingen met Psalm 37 en daarvan het tweede, vijfde en negende vers. Psalm 37, het tweede, stel op de Heer in alles uw betrouwen. Het vijfde, God roeit hen uit, die vromen rust verstoren. En ook het negende, Gods macht verbreekt de arm der goddelozen, terwijl zijn hand rechtvaardigen geleidt. De verzen 2, 5 en 9 van Psalm 37. Inmiddels zal opnieuw worden gecollecteerd voor diaconie. De eerste rondgang de kerk, de tweede rondgang en de aflossing van de schuld op uw kerkgebouw, de derde rondgang. gemeente, we vragen uw aandacht voor zondag 32 van de Heidelbergse catechismus die in uw midden aan de beurt is. Zondag 32, de vragen en antwoorden 86 en 87. Vraag 86, aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? En dan luidt het antwoord: daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht en vrijgemaakt heeft, ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwt, opdat wij ons met ons ganse leven God dankbaar voor zijn weldaden bewijzen en hij door ons geprezen worden. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, en dat door onze godzalige wandel onze naaste ook voor Christus gewonnen worden. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden, die in een goddeloos, ondankbaar leven voortvarende, zich tot God niet bekeren? En dan luidt het antwoord in geenerlei wijze. Want de schrift zegt dat geen onkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke, het koninkrijk Gods beërven zal. Zondag 32 spreekt over de goede werken. De goede werken, twee gedachten. Heel eenvoudig. Allereerst hun bezit. Hun bezit. Dicht bij vraag en antwoord 86. En in onze tweede gedachte hun gemis. Hun gemis. Dicht bij vraag en antwoord 87. De goede werken. We horen van hun bezit. En vervolgens van hun gemis. Gemeente, ons troostboek kent drie delen. En dat weet u hopelijk. En ik denk onze jongeren en onze jongens en meisjes ook wel. In zondag 1 zijn die drie delen ons heel nadrukkelijk gewezen. De staat van onze ellende. En daarover ging het in zondag 2 tot en met 4. Zondag 1 is een inleiding. Zondag 2 tot en met 4 handelt over de ellende van ieder mens van nature. En dan gaat het om het stuk der verlossing. Zondag 5 tot en met 31. Hoe God de verlossing uitwerkt door zijn geest om Jezus wil in het hart van een zondaar of zondares. En dan begint nu met zondag 32 tot het eind een heel stuk. Dat derde deel, het stuk, het deel van de dankbaarheid die men Gode voor de verlossing schuldig is. En nou kun je niet zalig worden. Dan kun je nooit in de hemel komen. Als je één van die drie stukken van die delen mist. Hoort u dat, gemeente? Je kan geen van die drie stukken missen. Bevindelijke kennis van je ellende heb je nodig. Bevindelijke kennis van de verlossing. Bevindelijke kennis van de dankbaarheid, van dat nieuwe leven, het leven der heiligmaking. En als we nou heel eerlijk zijn, in evangelische kringen, daar hoor je weinig van het stuk der ellende. Dat is niet best, gemeente, want dan is die verlossing een schijnverlossing. En die dankbaarheid een schijndankbaarheid. Maar vergis ik me, of hoor je in onze kringen soms zo weinig van dat derde deel Dat stuk der dankbaarheid, dat is ook niet best. Want ons troostboek zet de zaak op scherp. Als u niet weet van dat stuk der dankbaarheid, dan kan het eerste en tweede ook niet waar zijn. Luistert heel nauw. En dan moeten we ons eigen hart maar onderzoeken. Die oppervlakkige vrolijkheid is het niet. Een keurige buitenkant, daarmee kun je ook niet voor God bestaan. De ware dankbaarheid van Gods kinderen, die wordt ons getekend in die zondagen 32 tot en met 52. Nu, de eerste zondag uit dat stuk der dankbaarheid en vraag 86 maakt zo'n mooie overgang van het leven in de staat van de verlossing naar het leven van de dankbaarheid. En dat doet denken aan die overgang van het eerste naar het tweede gedeelte. Van het stuk der ellende naar het stuk der verlossing. Dan staat er bijna zo'nzelfde vraag. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straf verdiend hebben, is er enig middel waardoor wij deze straf zouden kunnen ontgaan en wederom tot genade komen? Dat was de overgang van de ellende naar de verlossing. Met dat woordje aangezien begon het. En nou klinkt het bijna hetzelfde. Aangezien wij uit onze ellendigheid zonder enige verdienste onzerzijds alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Bij die eerste vraag uit zondag 5 valt alles van de mens weg. Alles van de mens viel weg. Naar het rechtvaardige oordeel Gods heb ik tijdelijke straffen en eeuwige straffen verdiend. En je ziet als het ware die zondaar buigen onder God. Heere, ik ben uw gramschap dubbelwaardig. Ik herken mijn schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Nou hoort u hetzelfde, gemeente. Nou hoort u hetzelfde. Nou gaat een klein mensje, Gods kinderen worden nooit groot. Er is wel groei in het leven der genade, maar die groei is deze. Hij, dat is Christus, moet wassen. Groter worden, meer worden in mijn leven. En ik moet minder worden. Dat zegt zo'n klein mensje. Die zegt in deze vraag eigenlijk drie dingen. Ik ben uit mijn ellendigheid. Ja, wat staat er precies? Zonder enige verdiensten onzerzijds. Dat is het eerste. Alleen uit genade. Dat is het tweede. Door Christus verlost. Dat is het derde. Misschien denkt jongeren, dat is eigenlijk allemaal dubbelop, hè. Dat is allemaal dubbelop. Dat gaat eigenlijk drie keer om hetzelfde. Nou, dat is in wezen is dat waar. Maar het krijgt hier heel sterk de nadruk. Zonder enige verdienste onzerzijds. Ik heb er nou niets aan kunnen verdienen. Hebt u dat ook geleerd, gemeente? Want wij werken zo graag, hè? Dat zit in ons bloed. Maar dan mag hier een Adamskind zeggen dat hij zonder enige verdiensten, hij kon geen penning betalen. Hij kon het alleen maar verknoeien. Er was niets van mij bij. Het is alles, Heere, van u. Mag u dat ook belijden? En beleeft u dat ook zo? En dan dat tweede, alleen uit genade. Nou, genade, dat is wat God niemand schuldig is te geven. Dan moeten we altijd maar weer denken aan die mannen die uit Syrië kwamen, die in het nauw gedreven waren en die toen touwen om hun hals deden, de koorden der veroordeling. Een rare gewoonte, jongeren. Daarmee gingen ze naar de koning Agab. En eigenlijk zeiden ze: koning, rechtvaardig moet u ons ophangen. Dat was de betekenis. Dan moet u dat uiteinde van het touw nemen. En ons ophangen, onze dood. Nou staat hier, het is alleen genade. Sola gratia. Ik heb er niets aan verdiend. Ik heb gratie verkregen. In de ogen van de Allerhoogste God. Kent u ook dat lage plaatsje, gemeente? Waar je in de dodencel zit. Waar je niets meer tegen God in kunt brengen. Waar je geen verweer hebt. Maar waar de Heere uit vrije goedheid, uit loutere genade, op je neerziet en de deur van je gevangenis opengemaakt heeft en je de vrijheid gesteld. En dan staat er als derde: door Christus verlost zijn, de gezalfde van de Vader, Jezus Christus, die heeft mijn zaligheid verdiend. En die past het ook mij toe. Hoort u hoe nadrukkelijk, ook nu, bij de overgang van tweede naar derde deel van het troostboek, de kerk des Heren aan het woord is. Die alleen maar moet uitroepen, het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Gemeente, zult u dat vasthouden bij dat hele derde deel van het leven der dankbaarheid? Zult u dat vasthouden? Want dat is het. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Misschien dat iemand denkt, als nou alles van boven komt. Als nou alles van boven komt. Waarom, dat is ook de vraag, moeten wij dan nog goede werken doen? In zondag 24, die gaat ook over de goede werken, daar is beleden dat onze goede werken onbruikbaar en onverdienstelijk zijn als het gaat om de rechtvaardigmaking. Maar er is ook beleden dat ze onmisbaar zijn in stuk de dankbaarheid. Het hoort erbij, het kan niet anders. En nu komen ze erop terug. Waarom moeten wij dan nog goede werken doen? Weet u nog wat goede werken zijn? Wat echt goede werken zijn, naar de wil van God, naar de wet van God. Niet uit ons, maar bewerkt door Gods geest verricht worden. Dat zijn niet die dingen, gemeente, waarvoor je een lintje kunt krijgen. Er zijn heel wat mensen gedecoreerd. En ze hebben het vast allemaal verdiend. Als het gaat in aards opzicht wat ze betekend hebben. Elk in het zijde. Maar weet u, daarmee kun je voor God niet bestaan. Zo'n lintje is te kort voor de zaligheid. Zou je daarmee voor God durven verschijnen? Nee, het gaat om werken die voor God kunnen bestaan. En daarom staat er zo heel nadrukkelijk een wonderlijk antwoord. Misschien dat u verwacht had dat er stond, daarom dat wij, nadat we verlost zijn, laten zien dat we dankbaar zijn. Maar dat staat er niet, hè. Dat staat er niet. We leven in een tijd dat mensen het zo invullen. Nu zijn we verlost. Het is een groot wonder als dat waar is. Als je uit vrije genade bekeerd bent, uit de dood overgegaan in het leven. Dan zeggen mensen, nu zijn we verlost en nu moeten we hard werken. Nu moeten we het bewijzen. Nu zal zichtbaar worden dat ik. En dan komt die lange lijst, hè. Maar dan staat het radicaal anders. In antwoord 86. Nou gaat het niet om de mens. Ook niet de vrome mens. Ook niet de bekeerde mens of de geoefende mens. Maar nou staat het daarom. Dat Christus. Nou komt de middelaar voorop te staan. Als Christus verschijnt in je leven. Dan krijgt hij het middelpunt. Is u dat wel eens opgevallen in de verschijningen na Pasen? dan staat het er elke keer dat hij zich stelde in het midden van zijn discipelen bijvoorbeeld. Hij stelt zich in het midden. Dat is niet alleen letterlijk dat hij in de kring komt staan van de jongeren, maar dat is nou ook geestelijk zo. Een schijnbekeerd mens zet zichzelf in het middelpunt. Maar waar Christus komt, daar staat hij in het middelpunt. Daar moet hij alle eer ontvangen. Daar is het niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En dat ik nu leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God, die me heeft lief gehad. En dan staat het daarom dat Christus, nadat hij ons met zijn bloed gekocht, en vrijgemaakt heeft, en ons ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Christus is het, die nou zijn bruidskerk, ja, drie dingen, met zijn bloed heeft gekocht. Met zijn bloed heeft vrijgemaakt. En dan ook met zijn Heilige Geest naar zijn evenbeeld vernieuwd. Sion in ons midden. Mag je dat nou belijden? Mag je dat ook zo beleven? Gekocht. Ik ben gekocht. Ik was een slaaf. Op de slavenmarkt van Satan. Die helse tiran, net als Farao was een wrede slavendrijver. Dat volk moest altijd werken, zwart van de dienstbaarheid. En toen is die meerdere Mozes gekomen. En die heeft me gekocht, Jezus Christus. Het staat hier, niet met goud of met zilver, maar met zijn bloed, met zijn dierbaar bloed. Mag u dat weten, gemeente? Dat je gekocht bent, dat is de hoogte van zondag 1. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden betaalt. Dat was de prijs. Hij heeft zijn leven afgelegd en dat voor de schapen. Opdat ze zijn eigendom zouden worden. Opdat ze het eigendom van Jezus Christus zouden zijn. En dat voor eeuwig. Mag dat wel eens zingen in je ziel? Gekocht met Jezus dierbaar bloed. Dat is het geheim. Dat is het eerste. En dan tweede, met zijn bloed vrijgemaakt. Want er staat heel nadrukkelijk achter. En vrijgemaakt heeft. Zondag 1 zegt hij mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Jongens en meisjes, als nou zo'n slaaf, vreselijk die slavenhandel natuurlijk. Het gebeurde, maar als nou zo'n slaaf gekocht was door een goede heer, dan werd hij losgemaakt. Dan werd hij meegenomen. Dan ging hij mee met die heer naar zijn huis. En nou met eerbied gesproken, als de Heer Jezus zo'n zondaar koopt met zijn bloed. Als die hem vrijmaakt uit de macht van de duivel en van de hel. Dan neemt hij zo een mee. Die gaat aan zijn zegenwagen. En wat hij koopt, dat neemt hij mee naar huis. Huis met een hoofdletter. Die neemt hij mee door het meezeg van dit leven. Na die woestijnreizen, dan mag toch de kerk het wel eens zingen en mij hiertoe, door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Want in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Wel nu, Christus heeft met zijn bloed gekocht. Hij heeft met zijn bloed de kerk vrijgemaakt uit alle heerschappij des duivels. Dan staat er het derde. En ook door zijn Heilige Geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Nu legt die wederbarende geest, de Heilige Geest, die legt een levensband tussen Christus en de gelovigen. En dan gaan Gods kinderen het evenbeeld van Christus vertonen. Wat moeten we daar nou onder verstaan? Mag ik het heel eenvoudig zeggen, de Heer Jezus heeft altijd de eer van zijn Vader bedoeld. En nou gaat een echte christen op aarde bidden. Uw naam worde geheiligd. Dat komt bovenaan te staan, gemeente. Niet ons verlanglijstje, maar wij allemaal willen. Uw naam worde geheiligd. Christus heeft altijd de naam van zijn Vader bedoeld. De eer van zijn Vader op het oog gehad. Dat wordt toch het verlangen van al degenen die met zijn bloed gekocht zijn. En door zijn bloed zijn vrijgemaakt. De middelaar ging over de aarde, goeddoende en genezende. Hij was altijd bezig. Een arbeidzaam leven, zeggen we dan. O, dat was toch te barg. Desdaags was hij in de tempel en leerde hij. Hoeveel zieken heeft hij niet genezen? Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog. Die nederig knielen, wat heeft hij het gedaan ook in zijn omwandeling op aarde? Goddoende en genezende. En daar 's nachts op de berg om te bidden. Wel, Gods kinderen krijgen zo'n leven. Als ze waarlijk verlost zijn door Christus bloed. Dan gaat de geest van Christus wonen en werken in hun ziel. Dan gaan ze iets vertonen van dat heerlijke beeld. Hoort u het? Dat doen ze niet zelf. Wat zou dat ongelukkig zijn als ik verlost was door Christus. Als ik bearbeid was door zijn geest om een ellende te kennen. En als ik nou mezelf moest heiligen. Maar gemeente, het staat er, dat doet nou Christus in de harten van zijn kinderen. In de levens van zijn kinderen. Hoe? Door zijn heilige geest, opdat iets van dat beeld waarin we geschapen zijn, gemeente, kennis, gerechtigheid en heiligheid weer openbaar zou worden. En dan moeten we wijzen op de tijd. Jongens en meisjes, de tijd is heel belangrijk. Verleden tijd, tegenwoordige tijd. En dan staat er heel nadrukkelijk, Christus heeft gekocht en vrijgemaakt. Wat mag nou een kind des Heren zeggen in het leven der heiligmaking? Wat heeft hij gedaan? Van voor de grondlegging der wereld heeft hij de kerk ontvangen als dat bundeltje des levende des lams uit de handen van zijn Vader. 33 na de geboorte ongeveer. Want de jaartelling klopt niet geheel. Maar toen heeft de middelaar op Golgotha uitgeroepen. Het is volbracht. En heeft hij met zijn bloedstorting het eeuwige Nieuwe Testament van de kerk bezegeld. Toen heeft hij zijn kerk gekocht. En als het nou doorleefd mag worden in je leven. Als de Heere dat nou gaat doen, gemeente, die kooppenningen. En als je daar iets van mag gaan zien. Van dat volbrachte middelaarswerk, niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dan mag het wel eens nagestameld worden. Hij heeft ook mij, de grootste en de snootste van de zondaren, gekocht. Hij heeft me betaald van het vloekvonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn leven werd hij, zingt Metzeen. Gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn. Dan staat er zo opmerkelijk. En ons ook door zijn heilige geest tot zijn evenbeeld vernieuwd. Dat staat in de tegenwoordige tijd. Of moet ik zeggen, dat is nou die doorgaande tijd in het leven der genade. Dat kent wel een aanvang. Maar dat stopt niet meer, kinderen des Heren, vernieuwen. Dat gaat nou door, hè. Daarmee begint de Heilige Geest als die in het leven komt. Daarmee gaat de Heilige Geest door totdat je de laatste adem uitblaast, zie je niet? vernieuwd. Dat is dat levenslange proces waarin een kind des Heren leeft. O, wat is dat groot. Wat is dat groot. In beginsel vernieuwd. Maar dat werk gaat voort. De Heere zal niet laten varen wat zijn hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Hij zal niet aflaten. Wie het goede werk nu begonnen is, zal het ook voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En als een Sioniet de laatste adem uitblaast. Dat is een ontroerend ogenblik, gemeente. Dan sterft die oude mens, die nou van dag tot dag vernieuwd moest worden. Dan mag die nieuwe mens ingaan, in de eeuwige vreugde des Heren. Dan is een zondaar afbekeerd. Wel nu, dat is nou het leven der heiligmaking. Christus kocht en betaalde met zijn bloed. Hij maakte me vrij van die helse tiran, de duivel. En nu gaat hij me vernieuwen. Door zijn lieve geest, inwendig. Opdat zichtbaar zou worden wie ik ben voor het aangezicht van de Heere. Maar we moeten wat voort, dan staat er heel nadrukkelijk op dat. Mag ik zeggen, dat is nou het doel. Dat is nou het zekere gevolg. En dan staan er, mag ik zeggen, 4 dingen. Opdat wij ons met ons ganse leven Goden dankbaar voor zijn weldaden bewijzen, dat is 1. En hij door ons geprezen worden, dat is 2. Daarna ook dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij, dat is 3. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden, dat is 4. Zult u die volgorde laten staan? Er zijn mensen die dan altijd beginnen met iets voor de naaste te betekenen of zo. Dat is mooi. Maar dat staat niet vooraan, gemeente. Dat staat niet vooraan. Het leven der heiligmaking, die ware dankbaarheid, die kent een orde. En dan wordt dat eerste genoemd, opdat we ons met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. Dat is nou voortdurend, met lichaam en ziel, bewijzen wat? Mag ik het eenvoudig zeggen, kinderlijke gehoorzaamheid aan al Gods geboden. Dat is nou het eerste, gemeente. Om nou te bewijzen, wat? En je hoeft niet jezelf te bewijzen. Dat doet de wereld, dan moet je jezelf bewijzen. En jezelf wat opknappen. En jezelf in de lucht houden. Maar nee, gemeente, dat staat er niet, hè. Maar nou bewijzen, laten zien, betekent het. Dat er nou een onuitsprekelijk verlangen gekomen is. Om kinderlijk gehoorzaam te zijn. Aan al de geboden des Heren. En weet u, dan kennen al die Sionieten droefheid. Want ze zijn zo ongelijkvormig aan de wet van God. Ze hebben zo'n werelds hart. Ze missen zo vaak die tere liefde tot God. En tot zijn wet. Dan gaat u Psalm 119 verstaan. Een kind van God. Die het zingt. Voortdurend zingt. Om het werk van Gods geest, toch schonk ge mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, ik hield dan uw wet. Dat is het verlangen van de levende kerk, van de bruidskerk. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gen door het geloof in Christus krachten. Om die te doen uit dankbaarheid. Paulus die schrijft daarover, een van de verwijsteksten. Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat ge uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehagelijke offerande. Welke is uw redelijke godsdienst? Dan word je nooit meer in de kerk gemist. De gemeente waar de Heer je een plekje gaf, onder de predikdiensten niet en ook niet als leesdienst is. De gemeente, als het echt is, dan ben je er ook door de week. Als het maar enigszins kan, dan begeer je om de Heer te dienen, dicht bij Hem te leven. Om heel je leven te stellen in Zijn dienst, in Zijn dienst. Vroeger heb je het misschien vergooid in de zonde. En met smart denk je er aan terug. Dan komt er maar één verlangen. Och, mocht ik in die heilige gebouwen, die vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid, een schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel. Met een verwonderend oog. Dus het eerste van die dankbaarheid was het persoonlijke leven voor Gods aangezicht. Om nou te laten zien waar je hart ligt. Zo is het toch, jongeren. Een voetbalfan die zit op het voetbalveld als er een belangrijke wedstrijd is. Hè. Was dat aangrijpend, hè? Als dat nou je leven is, dan zul je met dat leven vergaan. En een kind des Heren, die is altijd getrouw in de dingen, de dienst van de Heren. Dan wordt de kerk altijd weer gewezen naar de Heer Jezus Christus. Die was altijd in de tempel. Zou het nou altijd zo goed geweest zijn in die tempel? Wel nee, daar hadden ze er een koopmansbende van gemaakt. En toch was de zaligmaker in de tempel. Daar was geen erkenning van de Christus der Schriften. En toch was die er. Daar werd het offer. Dat was hij zelf, veracht. En toch heeft hij die tempel nooit links laten liggen. Maar hij was er. Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijns vaders? Opdat wij, om met ons ganse leven Gode dankbaar voor zijn weldaden bewijzen. En dan staat er het tweede, en hij door ons geprezen worden. Dat staat hier in wensende zin. Mag het zo zijn, mag het zo zijn. Laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, Matthäus 5, een van de verwijsteksten, dat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken. Dat is weer op God gericht, gemeente. En Hij door ons geprezen worden. Geprezen worden. Weet u wat dat is? Jongens en meisjes, als je thuis komt met je rapport, dan kan de een misschien goed rekenen en de ander goed taal doen, maar er staat ook nog zo'n rijtje, vroeger was dat zo, met je gedrag naar de meester of juf toe en naar andere kinderen in de klas. En als dat nou goed is, als dat nou goed is, of voldoende goed, als je daar nou laat zien dat je je best daarvoor doet, dan zegt je vader of je moeder, als je die nog hebben mag, dat heb je goed gedaan. Ik zie dat je je best doet en het ene vak vind je moeilijk en het andere makkelijk. Dat heb je goed gedaan, dan word je geprezen. En nou met eerbied. Nou gaan Gods kinderen in het stuk der dankbaarheid, die gaan God prijzen. Die zeggen, Heere, wat doet u het goed? Wat doet u het goed? Terwijl het misschien in hun leven spant, hè. Dat mocht Job doen. Als hij op de ashoop zit. Als die 10 graven. Of misschien zijn ze alle 10 in één rotsgraf begraven. Als die 10 kinderen moet brengen naar het graf. Als een ernstige ziekte hem aantast. De Heere heeft gegeven. De Heere heeft genomen. Wat zegt hij dan? De naam des Heren zij geloofd. Dat is God prijzen, gemeente. Dat is God prijzen. Niet jezelf op een hoogte stellen. Nee, het ware leven der dankbaarheid. Mag zeggen, Heren, u doet het nooit verkeerd. Ik begrijp het niet altijd. De weg van u is soms zo verborgen. We horen Gods kinderen ook wel eens klagen in de schrift. maar het leeft toch op de bodem van het hart. God is goed. En dan staat er als derde daarna ook. En dan staat er iets heel wonderlijks. Dat elk bij zichzelf van zijn geloof uit de vruchten verzekerd zij. Nog steeds gemeend, en ik zeg het nog maar een keer heel nadrukkelijk, gaat het niet om wat ik nou allemaal beteken in deze wereld. Uitdelen van je geloof en zo wel, nee. Het gaat nog steeds om die verhouding tot God. En dan staat er eerst zo heel nadrukkelijk. Dat nou mijn leven dicht bij de Here is. Dat is nou het eerste. Dan staat er als tweede heel nadrukkelijk. Maar ik ga belijden, God is goed, hij doet het nooit verkeerd. Maar staat er als derde, dat nou een ware christen van zijn geloof uit de vruchten verzekerd wordt. Als je nou een slordig leven hebt, dan word je niet verzekerd van je geloof. Jongeren, Gods kinderen zijn strijders, pelgrims. Ze moeten door dit meezeg. Dat is een woestijnleven. En dan komen ze de duivel tegen, die zal niet aflaten om hen aan te vallen. En ze komen de godsdienst tegen en die bespot hen, want die vliegen over de woestijn heen. En ze komen zichzelf tegen. Misschien is dat dat ergste, kinderen des Heren. Als je jezelf tegenkomt. En als je erachter komt dat je zo'n ongelijkvormig hart hebt. Als je ziet op wie God is en wat hij waard is. Dat je er zo weinig van terecht brengt. Misschien is dat het ergste. En dan ga je wel eens denken, kan ik nou een kind des Heren zijn? Als het echt waar zou zijn dan, en vult u dan maar in. Gods kinderen kunnen wel 20 argumenten bedenken. Waarom dat ze huichelaars zijn. Nou geeft de Heere ze wel eens wat moed in hun ziel. Aan de bediening van het heilig avondmaal. We noemen dat een sacramentele verzekering. Ik voor u. Dat ge anders de eeuwige dood had moeten sterven. En dan komen ze. Die zichzelf moeten veroordelen. Die nogthans desniettegenstaande overmits. Zijn eeuwig verbond met God hebben, gebracht worden aan zijn tafel onder de bediening van het sacrament van de heilige doop. Zo zeker als ik het zie, dat water, zo waarachtig, wil God al mijn zonden verzoenen. De Heere die geeft zijn kinderen als het hem behaagt, ook wel die onmiddellijke verzekering. Wij dan, in de oefeningen van het leven des geloofs gerechtvaardigd zijnde, door het geloof hebben vrede met God, door onze Heer Jezus Christus. Maar nu wil de Heer ze ook wel eens een middellijke verzekering geven. En dat is hier, dat noemden ze vroeger, een vruchtelijke verzekering. Uit de vruchten van de dankbaarheid wil de Heer meer vastheid geven in je staat. Mag ik dat heel nadrukkelijk zeggen vanmiddag? Die fariseeën, die zei ook, ik vast 2 keer per week. Ik geef 10e van alles wat ik dit. Ja, dat waren ook allemaal vruchten, maar niet uit God. Een huichelaar ziet al snel wat vrucht. Maar nou iemand die de Heere vreest, die vindt de vruchten vaak veel te klein. En die zegt, zijn het wel vruchten? Of zijn het nou doodsvruchten? En toch zijn er van die ogenblikken dat de vruchten worden opgemerkt in hun leven. Welke vruchten? Mag ik er een paar noemen? Dat hartelijke verlangen naar Gods gunst. Gemeente, ze verlangen niet naar de hemel. Ja, dat verlangen ze ook wel eens. Maar dat doet een huichelaar ook wel eens om van alles af te zijn. Maar het diepste verlangen, als Heere, mag ik een blijk van uw gunst ontvangen. Mag ik nog eens ervaren dat u van me af weet. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid. Onze Duitse vaderen zeggen, Dat is een zeker kenteken, een zekere vrucht van de bediening uit Christus. Een honger en een dorst naar de gerechtigheid, de liefde tot de Heere. De liefde tot dat woord. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen streden. De liefde tot de gemeente. De liefde tot Gods kinderen. O, dan weten Gods kinderen het wel, Heere. Dat hebt u in het hart gelegd. Dat heb ik niet van mezelf, want ik ben maar een hater van u en van mijn naaste. Maar het mag er zijn, golde zij dank, want gij hebt het gewerkt. En daardoor komt er zekerheid in hun leven. Dat ze toch mogen behoren bij dat Sion van God. Dat is nou het derde wat hij genoemd wordt. En dan als vierde. En dat door onze godzalige wandel onze naasten ook voor Christus gewonnen worden. Gemeente, dat staat niet voorop. Maar het wordt ook niet gemist. Hoort u het? En dan denk ik, je hoeft niet altijd te preken. Maar iets meer van dat aanspreken van je buren. Van je collega die ook op reis zijn naar de eeuwigheid. Van andere gemeenten mag er wel zijn. Maar het gaat hier allereerst om je wandel. Je godzalige levenswandel. Niet om alles wat we zeggen, maar wie we zijn. Wat is het een wonder als de mensen in de straat nou weten wie je bent. Tenminste als ze proeven wie je zou willen zijn. Zo'n klein mensje op reis naar de eeuwige heerlijkheid. Die maar één verlangen heeft. Ik leef niet voor mijn eigen ik. Ik leef niet voor een beetje geld. Of voor een beetje bezit. Nee, de liefde tot de Heere drijft me. En het verlangen is sterk in mijn leven. Dat ook mijn naaste voor Christus gewonnen worden. Kom, kent u iets van dat leven der genade? Dan word je bang om een ander aanstoot te geven. Dan ben je bevreesd dat de naam des Heeren gelasterd wordt. Dan begrijp je Paulus die zegt, leid toch liever onrecht dan dat je op je strepen gaat staan. Gemeente, wat zijn we daar vaak ver vandaan. En toch is er een volk op aarde wat zo begeert te leven. Leven der dankbaarheid. Leven der heiligmaking. De goede werken. Hun bezit. De Heeren die werken het. Opdat we in waarheid zouden zingen. Met Psalm 52. En daarvan het zesde vers. Psalm 52 vers 6. Maar ik zal als de olijfboom groeien. In het huis des grote Gods. Ik zal in eer en godsvrucht bloeien. En wat er verder volgt, het zesde van Psalm 52. De werken behoorden hun bezit. nu wat kort onze tweede gedachte hun gemis. Vraag 87, kunnen dan die niet zalig worden, die in hun goddeloos, ondankbaar leven voortvarende zich tot God niet bekeren? U voelt het wel, de godzalige leven, wandel in het leven der dankbaarheid waar 86 mee besloot, is precies het tegendeel van dit goddeloze, ondankbare leven. Dan is de vraag, komt het nou toch niet goed? Die vraag kan je wel eens bezetten, gemeente. U ook. Zullen nou al die mensen, die nou onbekeerd zijn, onze mede-, lot- en natuurgenoten, die aardige collega's met wie je toch best op kunt schieten, die mensen in de straat, misschien wel degene met wie je in de collegebanken zit, maar die nergens aan doen, gaan die nou allemaal verloren? Gaan die nou allemaal verloren? Zou nou het grootste deel van die bijna 7 miljard mensen die deze aarde bevolken, en die daar nou niks van moet weten van de waarachtige bekering, zouden die nou allemaal verloren gaan? Komt het uiteindelijk met die mensen dan toch niet goed? En dan staat er een heel scherp antwoord, in geenerlei wijze. Dat is volkomen onmogelijk. Ja, dat zegt u. Nee, dat zegt de schrift, het onfeilbare woord van God. Luistert u maar, want de schrift, met een hoofdletter, de heilige schrift, de Bijbel, die zegt dat geen omkuise, afgodendienaar, echtbreker, dief, gierigaard, dronkaard, lasteraar, nog rover, nog dergelijke. Vult u maar in een onbekeerde, het koninkrijk Gods beërven zal. Of weet gij niet, schrijft Paulus in 1 Korinthe 6, dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven. En Paulus gaat daar betogen dat je alleen maar rechtvaardig verschijnen kan voor God. Dan is de thermometer van de kwade werken misschien nog veel secuurder dan de thermometer van de goede werken. Als iemand zogenaamd goede werken doet, is lang niet altijd zo dat ze in God gedaan zijn. Er zijn heel wat goddelozen die goede werken doen, die schijnbaar de werken van Gods kinderen overtreffen. Maar wanneer de kwade werken uitbreken, zoals een vuile modderstroom, dan is het zeker. Dat is geen godzalige, maar een goddeloze. Gemeente, er is veel misverstand over de hemel en de hel. Als je regelmatig op een begraafplaats komt, en als je dan al die rijen stenen ziet, dan denk je, ze zijn ongeveer allemaal in de hemel. Bij de een nog een mooiere tekst dan bij de ander. En dan denk je, ze zullen allemaal wel goed geleefd hebben. Misschien dat u het ook wel denkt. Bij de dood straks, of net voor mijn dood, dan zal ik me wel bekeren. Dan zal het wel veranderen, maar dat is een misvatting. De boom, uw, jouw, mijn levensboom, die gaat op aarde hangen, naar de kant waarheen die vallen zal. Naar het noorden of naar het zuiden, één van beide. En een middenweg is er niet. Als nou je hart en je vlees op aarde altijd aards is gebleven, dan hoor je bij Satan, dan hoor je bij de hel en niet bij de hemel. Of als hier je leven door wedergeboorte en bekering gebogen is en je bent werkelijk aan de voeten des Heren terechtgekomen, dan kan het niet anders of iets van dat leven der gehoorzaamheid, dat nieuwe leven komt openbaar, waar de komende zondagen over zullen handelen. Dan komt er hier een verlangen, dat is een onuitsprekelijk verlangen, om voor de Heren te leven. Dan is er maar één ding, dat zal, dat wil ik doen. Ik zoek de zegen alleen bij u. O bron van troost en licht, kom gemeente, wat zou u nou in de hemel moeten doen? Wat zou je nou in de hemel moeten doen als je hier op aarde niet hemelsgezind gemaakt zou zijn? Een onbekeerde, die kan niet in de hemel zijn. Dat kun je toch niet uithouden? Wat zal een onkuise, een echtbreker daar moeten doen waar men niet trouwt? Nog ten huwelijk wordt gegeven. Wat moet een afgodendienaar doen? Waar alles op gaat straks in de lof van de enige. Waarachtige God, wat moet een dief en een gierigaard zoeken? Op een plaats waar goud en zilver zal schitteren. Maar waar het geen waarde zal hebben. Om maar te zwijgen van een dronkaard, een lasteraar, een rover in het voortvaren in deze zonde. Moet je maar denken, jongens en meisjes, aan zo'n speedboot, hè? Misschien wel eens gezien op het water. Die voortjaagt over het water. Voortvaren, letterlijk, in de zonde. Dat loopt uit op de eeuwige rampzaligheid. En mensen kun je bedriegen. Maar God niet, God niet. Wordt je naam genoemd vanmiddag zondaar? Leef je nog zonder God? Een zonder toekomst, ken je de waarachtige bekering nog niet? O, het is nog het heden der genade. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Want nog staat het er ook in vraag 87, die zich tot God niet bekeren. En zolang dat gelezen wordt, is er ook het tegenovergestelde. Kunt u nog tot God bekeerd worden? En er zit iets actiefs in, bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? En als de Heere je brengt op de knieën, dan kom je er ook achter, ik kan mezelf niet bekeren, zal ook een luipaard zijn vlekken en een moordman zijn huid veranderen. Heere, bekeer me, zo zal ik bekeerd zijn. Kom in de hemel bij de Heere Jezus Christus, bij de eeuwige Vader van de Middelaar, daar waar de zeven geesten zijn. Daar komen nou alleen maar mensen die de waarachtige bekering kennen. En in de volgende zondag zal daar meer over gezegd worden, wat die bekering dan precies is. Kom, zou je het niet zoeken, gemeente? Want zolang dit evangelie nog bediend wordt, zolang het woord nog op de kandelaar ligt, zal dat vlees geworden woord Jezus Christus zijn bruidskerk vergaderen. En als je nou niets kent van dat derde deel van het troostboek, zoek de Heere terwijl die te vinden is. Roep hem aan terwijl die nabij is, de goddeloze. Verlaten zijn goddeloze weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere. Zo zal hij zich zijner ontfermen. En tot onze God. Want hij vergeeft menigvuldiglijk. En misschien zegt zo'n Sioniet. In het strijdperk van dit leven, ik mis zoveel. Van het leven der dankbaarheid. Ik zie zo weinig vrucht. Zo weinig goede werken. Ik zie zoveel zonde. Zoveel schuld. Zou het wel waar zijn in mijn leven? Hoor, het gaat hier om het voortvaren in de zonde. Dat is onbekommerd zondigen. Het is een groot verschil, Sion, met hen. Die somtijds uit zwakheid in zonde vallen. En dan met diepe smart moeten zeggen, Heere, nou is het alweer gebeurd. Ik heb u opnieuw bedroefd. En het geeft zoveel smart. En het geeft ook een verlangen. Hoef ik nooit meer te zondigen. Het geeft ook wel eens verlangen om verlost te worden van dat lichaam der zonde en des doods. Om ontbonden te worden en met Christus te zijn. Want dat is zeer ver in het beste. Uit genade. Zijt gezalig geworden. En dat niet uit u. Het is Gods gave. En hij die dat goede werk in uw leven begonnen is. O, dat het u vertroosten zou, Sion. Die zal het voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. En als je je nou moet verootmoedigen vanmiddag, omdat er zo weinig goede en zoveel slechte vruchten gevonden worden aan je levensboom, mag ik je dan tenslotte opwijzen dat ootmoed een niet geringe vrucht van het geloof is. En nou de zwaarst beladen takken, de zwaarst beladen takken, die buigen het diepst ter aarde. En dan gaat het toch wel eens zingen in je hart. Dan mag toch de dichter u daarmee bemoedigen. Hoopt op de Heere. Gij vrome, is Israël in nood? Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doet hij ook aan mij. Amen. Eindigen we met gebed. Heren, zou u de naprediker willen zijn van uw woord, een reuken des levens ten leven. Mag het zo zijn, of een reuken des doods ten dode. Hoeft het zo niet te zijn. En zou u dan heel de gemeente willen gedenken, klein en groot, jong tot oud. En mag toch dat leven der genade geopenbaard worden, hier aan deze zijde van het graf. Kennis van ellende, verlossing, maar ook van ware dankbaarheid. Bemoedig uw Sion, die tobbers, in het strijdperk van dit leven, wil ze middelijk verzekeren, wil ze uitdrijven tot u. Want ook de allergrootste, de allerheiligste, zolang als ze in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Doch alzo dat ze niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Woon en werk dan met uw geest in hen. En geef toch die geloofsoefeningen in de middelaar, de Christus der schriften, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Drie enige God, verzoen al het zondige, zegen het uwe. Ga met een ieder van ons, ook in de nieuwe week die we zijn ingegaan, behoed, beveilig, geef een verlangen om in het midden van de week weer in uw huis te zijn. En wil alzo waken, ook voor dit deel van de wijngaard, en dat om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is het vierde vers van Psalm 130. 130, vers 4 is onze slotzang. thans heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.